Hoe moet ik, zegt deze vraagsteller, de moskee zien die nu op het tempelterrein staat, in het kader van de verwoestende gruwel waar u over sprak? Het is strikt genomen niet de moskee, want u bedoelt niet de El-Aqsa-moskee, u bedoelt waarschijnlijk de rotskoepel. Die staat op de plek, of bijna op de plek, waar de vroegere tempel staat. We noemen dat de Dome of the Rock. Maar hij wordt ook wel eens Omar Moskee genoemd, maar in strikte zin is het geen moskee. Het is geen gebedshuis. Het is een herinneringsplaats, een monument. Gebouwd in de 7e eeuw door Abdelmalik. Het was eigenlijk een groot teken van de overwinning van de kant van de moslims op deze voor hen zo heilige plek. Na Mekka en Medina is Jeruzalem, dat noemen zij ook El-Quds, dat betekent de heilige stad. Voor hen de heiligste stad die ze kennen, na Mekka en Medina. En wel omdat Mohammed daar op een nacht ten hemel zou zijn gevaren. En ook weer teruggekomen trouwens. Het gebeurde in een visioen, maar dat is voor hen wel heel betekenisvol. Ik zeg zou zijn gevaren, want het is gebaseerd op een zeer duistere tekst in de Koran die je op een heleboel andere manieren kan lezen. Maar wat dan ook. Ze hebben daar in ieder geval die koepel neergezet. In de jaren 80 kon ik daar nog vrij naar binnen. Heb ik dat vorige keer niet verteld? De laatste keer was ik er met mijn oudste zoon, waren we 10 dagen in Jeruzalem. Alleen maar in Jeruzalem, hadden we net tijd om alles zo'n beetje te bezien. En toen hebben we ook de hoogste mosliminstanties aangeklampt om toestemming te vragen dat we ook in de rotskoepel mochten. En dat mocht. Na heel wat geharawar. En dat was toch wel een heel bijzondere ervaring. Maar één ding is het niet. Christenen beweren soms de malste dingen over de islam. Dat moet je niet doen. Zoals protestanten soms de gekste dingen zeggen over katholieken en omgekeerd trouwens. En ook over joden en omgekeerd trouwens. Dat heb je altijd met groeperingen die wat argwanend of zelfs vijandig tegenover elkaar staan. Dan ga je sprookjes over elkaar vertellen. En dat is ook dat een moskee een soort afgodstempel zou zijn. Nou, je kunt van Mohammed zeggen wat je wil, maar een afgodsdienaar was hij in elk geval niet. Wat hij dan wel was, daar kun je een heel verhaal over houden, maar geen afgodsdienaar. En er is dus ook geen afgodsbeeld te herkennen in enige moskee en zeker ook niet in de rotskoepel. Die plaats is voor hen zo heilig vanwege de rots die je daar ook werkelijk ziet, waar Abraham zijn zoon geofferd zou hebben. Waar David geofferd heeft toen hij die plek heeft gereserveerd voor het latere tempelbouw. En ten derde dus die plek waar Mohammed ten hemel zou zijn gevaren. Dus het is een heel bijzondere plek. Maar ook voor ons als christenen, joden, christenen en moslims, voor alle drie is het een heel bijzondere plek. Omdat het ook voor ons, voor mij althans, vind ik het zeer aangrijpend om die plek te mogen zien waar Abraham, althans volgens de traditie, zijn zoon geofferd heeft. Die traditie van David zal wel beter kloppen, want in ieder geval is daar de tempel gebouwd. Dus dat hij daar geofferd zou hebben, dat is heel goed mogelijk. Men zegt ook wel eens dat op die rots het brandofferaltaar gestaan zou hebben in de tempel. Het is een heel bijzondere plek. Hoe dat straks moet, I don't know. Wat er mee zou gebeuren. Er zijn wel eens christenen die zeggen, ja, moet die nieuwe tempel daar nou komen? Nou, God hoeft maar een aardbeving te sturen en dan stort die hele rotskoepel in elkaar enzovoort. Dat zijn nogal naïeve mensen die niet snappen dat binnen de kortst mogelijke tijd de moslims miljarden bij elkaar gebracht hebben, miljoenen, om die rotskoepel natuurlijk weer op te bouwen. En alle grootmachten van de wereld zullen hen daar graag bij helpen, al was het alleen al om die moslims rustig te houden. Dus hoe het werkelijk zal gaan, ik ben heel benieuwd. Maar een afgodstempel is het niet. Sommigen beweren dat Satan in de eeuwigheid zal vernietigd worden en met hem de ongelovigen. Dus er is geen hel en geen eeuwige straf. Dat laatste mag u niet concluderen. Het zit zo. Er zijn 3 opvattingen over wat er met de goddelozen gebeurt. De ene is de klassieke opvatting, dat is eeuwige pijniging in de poel des vuurs. De tweede opvatting is de alverzoening. Na kortere of langere tijd in de hel zullen uiteindelijk ook al die goddelozen toch nog behouden worden. Dat wil dus niet zeggen dat er geen hel is, maar dat die maar een korte tijd zal functioneren. En de derde opvatting is dat wel degelijk ook de gelovigen, ongelovigen en de Satan in de hel geworpen worden, maar in de hel zullen verteren. Zo vat men dan het woord verderf letterlijk op, zullen verdorven worden in de hel. En dat betekent dan dat ze zullen ophouden te bestaan na kortere of langere tijd. In datzelfde boek, waar ik maar 2 exemplaren had, die ook allebei meteen verkocht zijn. Datzelfde boek, De Toekomst van God, bespreek ik ook dit vraagstuk zeer uitvoerig van alle kanten. Vaak is het veel beter dat niet iemand met een zekere autoriteit zegt, zo zit het. Maar dat je nou eens hoort, dat weet u ook van die boekjes over die olifanten en die nijlpaarden, dat je eens hoort hoe de verschillende opvattingen eigenlijk zijn. Want vaak hebben mensen al een conclusie klaar, terwijl ze nog niet eens goed naar die ander geluisterd hebben. Dus ik geef de verschillende opvattingen en dan moet iedereen voor zichzelf dat maar op een rijtje zetten. Ik ben nog steeds het meest geporteerd voor de klassieke opvatting. Maar er zijn ook zeer serieuze evangelische christenen die met name bijvoorbeeld de leer van de alverzoening hebben het meeste moeite mee. Maar die leer van de vernietiging, daar reageer je eerst heel negatief op. En als je dat dan bekijkt, dan zeg je, hey, zo helemaal dom is het dan ook weer niet. Maar uiteindelijk zie ik het toch niet zoveel. Maar dat is mijn persoonlijke conclusie. Maar die vernietigingsleer betekent dus niet dat er niet per se een hel zou kunnen zijn. Alleen voor kortere tijd. En men zegt ook wel, die straf is eeuwig, dat vuur van de hel is toch eeuwig. Ja, dat vuur van de hel wel, maar niet per se het verblijf van de goddelozen. Zo redeneert men dan, et cetera. Als we bidden voor ons land, voor de overheid, heeft het dan zin om de zonde van ons land te belijden? Ja, zeker. Zeker. Wij leven in een tijd van groot individualisme. Dat merk je ook in veel gemeenten. We zijn allemaal met die geest behept en daardoor bestaan de gemeenten ook vaak uit een optelsom van individuen. Dat gevoel van saamhorigheid, van het samen gemeente zijn, dat is veel minder dan vroeger. Dus ook het idee van collectieve schuldbeleidenis, dat spreekt ons veel minder aan. Men zegt, dat hebben wij ermee te maken wat er ooit in Belgisch Congo is gebeurd. Dat gaat mij niet aan, dat heb ik niet gedaan. En mijn vader is er ook nooit geweest. Ja, maar zo gaat het natuurlijk niet. Wij hebben in Nederland schuld beleden over de slavernij in Suriname. En over wat Indonesië betreft, die 300 jaar hebben we daar gezeten. En meer uitgebuit dan daar goeds gedaan. Ook wel een beetje goeds, maar vooral veel daar weggehaald. Er zijn nog veel grote huizen in Nederland, allemaal gebouwd over de arme ruggetjes van de Indonesiërs. Nou, jullie hebben net zo'n verhaal met Belgisch Congo, dat is maar één voorbeeld. Dat zijn zeker dingen om over na te denken en daar ruimte voor te maken, voor schuldbeleiders. Of denk alleen al aan de abortuswetgeving, ik weet niet precies hoe dit hier is, maar er zijn al zo verschrikkelijk veel kindertjes onder de wet geaborteerd. En dat is eigenlijk zo'n afschuwelijke wandaad. En ook al doet het hele volk daar niet aan mee, dan kun je toch plaatsvervangend zeggen, Heere God, reken het ons als natie niet toe dat wij zo'n verschrikkelijke wandaad hebben gepleegd. Vergeef ons, wij beleiden. Kijk, Daniel beleed voor het hele volk, maar dat wil niet zeggen dat iedereen in het volk daarmee eens was. Ten eerste, de meesten bleven in Babylon. Die gingen helemaal niet meer terug naar Palestina, daar helemaal geen belangstelling voor. Die hadden een mooi leven opgebouwd daar in Babylon en die bleven daar zitten. Weet je tot hoe lang ze daar zijn blijven zitten? Tot ver in de 20e eeuw. Totdat in Irak de druk zo groot werd, dat eigenlijk de laatste Joden toen pas teruggekeerd zijn naar het land Israël. Pas na 48 zijn de laatste Joden uit Babylon, dus zeg maar uit Irak, weggetrokken. Zo lang hebben ze daar gezeten. Dus Daniel beleed wel de zonde van het volk, maar het grootste deel van dat volk had er helemaal geen boodschap aan. Zo kunnen wij ook zonde van onze eigen naties beleiden, ook al heeft een groot deel van de natie daar helemaal geen boodschap aan. Dus, maar het moet niet gemaakt worden, het moet wel iets zijn dat ook God werkt. Het moet iets zijn dat uit de Heilige Geest is, niet dat wij eventjes zo organiseren. Dus het moet wel iets spontaan zijn uit de harten, niet iets gekunsteld, iets waar je de hand van God ook in kan zien. Een idee voor de studies in het voorjaar, meer dan redding alleen. Ja, maar daar heb ik al een boekje over geschreven. Maar ja, dat zegt niks, ik heb over al die onderwerpen al een boekje geschreven, dus... We nemen dit mee. 2 Thessalonicenzen 2 vers 6 en 7, de weerhouder. Wie denkt u dat dat is? Ja, dat is een boeiende vraag. U weet het misschien, en anders vertel ik het u even. In 2 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken over de weerhouder of de tegenhouder. 2 keer. 1 keer dat wat tegenhoudt en 1 keer hij die tegenhoudt. Dat is een nog interessant onderscheid ook. Het is heel frappant dat Paulus niet zegt wie hij bedoelt. Daar zijn een paar verklaringen voor gegeven. Namelijk dat iedereen in Thessalonica al wist wie die bedoelde. Maar ja, dan nog kon hij wel zeggen wat hij bedoelde. Misschien is het eerder zo, zeggen anderen, dat hij dat niet openlijk wilde schrijven vanwege de druk van de Romeinse overheid. Want één verklaring van die weerhouder, er zijn ook weer een heleboel verklaringen van, is dat dat eigenlijk de geordende overheden in het Romeinse Rijk waren die de volle ontplooiing van het kwaad tegenhielden. En dat is nog steeds een zeer populaire verklaring dat het de geordende regeringen zijn die ervoor zorgen dat onze landen niet als een chaos in elkaar storten. Ik heb wel eens geprobeerd te fantaseren, zijn voordat vanaf morgen alle wetten in Nederland en België werden afgeschaft. Gewoon, jongens, zie maar wat je doet. Of je nou links of rechts rijdt, maakt niet uit, doe maar wat. Maar dat is dan nog maar een simpel voorbeeld. Maar een heleboel andere dingen ook. Geen straf voor wat voor daad dan ook. Binnen de kortst mogelijke tijd zouden onze landen te gronde gaan. We zouden elkaar uitmoorden en beroven en weet ik het al. Dus dat is één verklaring. Een evangelicale verklaring die erg populair is geworden, is dat wat tegenhoudt de gemeente zou zijn. Dat is dan ook belangrijk in de leer van de grote verdrukking en de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. En hij die tegenhoudt zou dan de Heilige Geest zijn die in de gemeente woont en van de aarde wordt weggenomen. In dat boek dat uitverkocht is, staat heel uitvoerig alle verklaringen die van dit vers gegeven zijn. Daarom is dat boek ook zo dik geworden. Er zijn zoveel verklaringen. Dat is een van de dikste delen, omdat als het over de toekomende dingen gaat, er zoveel parallele verklaringen zijn. In Lucas 2 vers 14 staat, ere zij God in de hoog en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. In de Willibrord vertaling is vertaald, en vrede op aarde onder de mensen van goede wil. Welke vertaling is juist en wat betekent dat dan? Ja, dat komt door de Vulgaat. Jullie hebben allemaal nog katholiek bloed genoeg om te weten wat de Vulgaat is. Dat was natuurlijk eeuwenlang en tot op de dag van vandaag de officiële Rooms-Katholieke Bijbel. Gemaakt door Hieronymus. Een Bijbel die dus iedereen die een beetje doorgeleerd had in het Romeinse Rijk kon lezen. Grieks en Hebreeuws kende men niet. Maar Latijn, dat was de taal van de geleerden tot in de 19e eeuw aan toe. Dus dit werd officieel de Bijbel van de Westerse Kerk. En tot op voor kort was het ook zo wat protestantse theologen en examens moesten doen in het Latijn. Tegenwoordig kunt u op het internet dat allemaal terugvinden. Dus als u Latijn hebt gedaan, dan is dat erg leuk om ook in de Vulgaat te lezen. En als u een katholieke achtergrond hebt, weet u van het vele Latijn dat daar zeker voor Vaticanum II in de kerk gesproken werd. Nou, de uitdrukking hier is mensen hominibus bone voluntatis. Dat betekent van goede wil en dat kun je opvatten alsof die mensen van goede wil zijn. Maar ik denk eigenlijk helemaal niet dat dat de bedoeling is. Het is de weergave van het Griekse woord eudokia, dat betekent welbehagen. Bona voluntas betekent het welbehagen van God. Dus zelfs als je uitgaat van de Vulgaat, dan zou je moeten vertalen mensen die het voorwerp zijn van het welbehagen van God. Dus het zit hem niet in het Latijn. Oorspronkelijk zijn er twee handschriftenlezingen, dat is wel zo. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk. Belangrijk is dat je het zelfs het Latijn goed kunt opvatten. Het zijn mensen die het voorwerp zijn van de bona voluntas, de goede wil, het welbehagen van God. En dan is er eigenlijk tussen de twee, nou weet ik ook weer wat de twee alternatieven waren. Het is of in mensen een welbehagen of bij mensen van het welbehagen. En zo heeft het Latijn het ook. Dus het gaat niet om de goede wil van mensen, het gaat om de goede wil van God. Zo met een beetje goede wil kun je er toch wel iets moois van maken van de oorspronkelijke versie. Als we Lucas 16, vers 11 en 12 aandachtig lezen, zo gij dus onbetrouwbaar zijt in de valse rijkdom, wie zal u dan de waarachtige rijkdom toevertrouwen? En zo gij onbetrouwbaar zijt in het goed van een ander, wie zal u het onze geven? Dan is ons leven hier op aarde voor God toch één grote test. Wat een mens waard is, niet? Ja, ik zou heel wat anders uit die tekst halen. wat er in die tekst in Lucas 16, die heel belangrijk is, duidelijk gemaakt wordt. Dat is dat je niet je vertrouwen moet stellen op stoffelijke rijkdom, maar op geestelijke rijkdom. Gisteravond heb ik gepreekt over de brief aan Smyrna in Openbaring 2. Er wordt van die mensen gezegd, ik weet uw armoede, zegt de Heer Jezus. En dan staat er, maar gij zijt rijk. Stoffelijke armoede, geestelijke rijkdom. En dat vind je meermalen in het Nieuwe Testament. En dat is hier ook zo, je eigenlijke rijkdom, je eigenlijke zekeningen zijn geestelijk van aard. Als mensen veel geld verdienen, dan zeggen ze, ik dank de Heer God ervoor, dat is mooi, dat is goed. Als je maar nooit denkt dat materiële welvaart onze eigen geestelijke zegeningen zijn. Dat is typisch Joods. Als je goed leefde, zegt het boek Deuteronomium, als je de Heere diende en zijn wet onderhield, dan zou hij je zegenen met zegeningen. En er worden een heleboel opgezond, die zijn allemaal van materiële aard. Maar in het Nieuwe Testament lezen we in Efeze 1 vers 3, dat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten. En wat het aardse betreft, zegt Paulus aan Timotheus, als we eten en drinken hebben, een onderdak en kleren aan je lijf, dan moet je tevreden zijn, want meer heb je niet nodig. Dat is voor ons in het Westen een beetje moeilijk. Maar je moet er dus wel mee uitkijken, als je ook naar je eigen dankgebeden kijkt, dat we de Heer zo danken voor alle stoffelijke zegeningen. Misschien zou je meer moeten denken over je geestelijke zegeningen. En die eens leren opsommen en daarvoor danken. Want dat zijn onze eigenlijke christelijke zegeningen. En als je dus in het minste betrouwbaar bent, wie zal je het jouwe geven? Het jouwe, het onze, het uwe. Dat is onze eigenlijke zegening. Het is heel mooi in die verse waarin Jezus dat al duidelijk maakt. Niet onze stoffelijke middelen zijn onze geestelijke zegeningen, maar onze geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Wat een mens waard is, dat zie ik er nou niet zo direct in. Daar heb ik wel andere mooie teksten voor, maar niet zo direct deze. Nou, dat waren de schriftelijke vragen. En dan kunnen jullie nu in de startblokken gaan staan voor de mondelingenvragen die ik allemaal braaf ga herhalen. Als jullie tenminste niet al te ingewikkeld praten, zal ik het ook nog snappen. Wie? Dan drink ik een slokje alvast. Isaac. Ja.
En bij het geklank van de bazaan Gods. En er staat op een andere plaats bij de laatste bazaan. Als je nou het boek Openbaring leest, dan gaat het ook over 7 bazuinen. En net voordat die 7e bazuin zal klinken, dan is er een engel die brult. En wordt ook de tempel Gods die op de aarde is gemeten. En de tempel Gods is de gemeente. En na het klinken van die 7e bezuin lees je dat die tempel Gods in de hemel is. Dus daarom geloof ik met andere evangelische christenen, niet iedereen gelooft dat, maar ik geloof het zelf wel, dat op de helft van de jaarweek, de laatste jaarweek, dat dan de opname van de gemeente is. En dat baseer ik dan op het roepen van die aarde.
Ik snap het.
Die laatste bezuin. En dat die tempel Gods van tevoren gemeten wordt de aarde en later daarna in de hemel is. En dan pas openbaart zich inderdaad ook de antichrist na de 7e bezuin.
Ik zal proberen het kort samen te vatten. Je had het eerst over 1 Thessalonicenzen 4, het geroep van de aartsengel en het geklank van de bazaan. Toen citeerde je 1 Korinthe 15, dat de opname van de gemeente, zeggen we dan nog meer maar zo, maar dan gaat het daar wel over, zal plaatsvinden bij de laatste bazuin. Toen sprong je naar de 7 bazuinen in het boek Openbaring. En jij ging ervan uit dat de laatste bazuin in 1 Korinthe 15 dezelfde is als de 7e bazuin in Openbaring. Hier gaan onze opvattingen al uit elkander, o broeder. Dat mag, hè, want in die dikke pil hebben we ook die opvattingen besproken. Ik denk dat Paulus, je moet Paulus' woorden niet zomaar verbinden met de woorden van Johannes in Openbaring. Dat is een hele andere sfeer. Ik denk dat Paulus veel meer denkt aan de 3 bazuinen die hij had in het Romeinse leger. De eerste toeter, dat betekende inpakken. De tweede toeter, opstellen. En de derde toeter, voorwaarts. Mars. Of wat zeggen jullie dan in het... Zeggen ze hier toch ook? Op Mars, nou ja, vooruit dan, oké. Maar ik denk dat het daarover gaat, want in de openbaring gaat het over heel iets anders. Het tweede punt wat jij zei, waar ik ook niet mee eens ben, hadden we zo'n mooie relatie, Isaac. En nou moeten er zulke dingen tussen ons komen. Dat is dat ik ook niet geloof dat die tempel die daar genoemd wordt de gemeente is. Dat is letterlijk de tempel van Jeruzalem op aarde. Je hebt in de openbaring 3 tempels. Dan zullen we het ook even grondig aanpakken. De eerste is in openbaring 3 in de brief van Philadelphia. Dat is de gemeente. Als je getrouwd bent in Philadelphia, zul je worden een pilaar, een zuil in de tempel van God. De tweede tempel is de hemelse tempel. Dat is beeldspraak, maar de hemel wordt daar gezien als een plaats van eredienst. En dus bijvoorbeeld in het laatste vers van hoofdstuk 12, vlak voordat de twee beesten... Maar dat kan ook het laatste vers van hoofdstuk 11 zijn, daar vind je over die hemelse tempel geschreven. En dan heb je nog een derde tempel, daar gaat het over in openbaring 11. Dat is het, ik denk dat dat letterlijk de tempel van Jeruzalem is. Die moet worden gemeten en de voorhof moet niet worden gemeten, want die wordt aan de heidenen gegeven enzovoort. Dus 3 tempels. Maar je hebt wel een goed pleidooi gedaan voor het middelste van de 3 opvattingen die ik de vorige keer ook genoemd heb, dacht ik. Er zijn mensen die geloven dat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Dat wil zeggen voor de 7 jaar. Er zijn mensen die geloven in de mid-tribulation, dat is eigenlijk vlak voor de laatste 3,5 jaar. En mensen die geloven in dat het na de grote verdrukking zal plaatsvinden. En nu heb ik een mooie mededeling. We zullen het straks vanzelf zien.
Maar waar we het wel over eens zijn, dat vond ik ook fijn dat je dat aanhaalde, uit Romeinen 12, wat van belang is.
Ja.
Onze dagelijkse eredienst, ja. Ons lichaam stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer.
Ja. Ja, je wees nog eens op het feit dat ik wees op Romeinen 12. Ons lichaam stellen tot een levende offerande. En in Efeze 5 vind je diezelfde gedachte. Wij zijn nu dat brandoffer dat zichzelf aan God beschikbaar stelt. Met volkomen toewijding. Zoals het brandoffer helemaal in rook opging. Hè, in het Hebreeuws heet dat ook Ola. Dat komt van het werkwoord Ala. Dat je ook vindt in El Al, omhoog. Ala betekent wat opstijgt. Dus het brandoffer is dat wat opstijgt voor God. Wat in rook opgaat voor God. Wat geheel en al geofferd wordt. Er wordt niets van gegeten. Er wordt niets van verbrand. Alles gaat op het altaar. Behalve het bloed, de mest en de huid. Maar alles gaat in vlammen op. En dat is in eerste plaats wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar ook wat van ons verwacht wordt. Dus het brandoffer is de volkomen toewijding aan de Heer God. Mooi. Nou, iemand uit Belgisch Limburg. Broeder Marcel, jij bent onmiskenbaar van hier.
Je sprak over geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Is dat nu of later?
De vraag is, Efeze 1 vers 3. Ik citeer en dan heb ik meteen een antwoord gegeven. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik snap wel iets van de achtergrond van de vraag. Want je kunt zeggen, is dat nou een toegangsbewijs? Je hebt een beetje hetzelfde probleem in Efeze 2 vers 6. We zijn in Christus gezet in de hemelse gewesten. En daar zie je leuk een letterlijke vertaling of een vrije vertaling. Een letterlijke vertaling die vertaalt gewoon wat er staat. En de uitleggers moeten dan maar uitleggen wat dat betekent. Dus dat heeft de Telos vertaling, dat heeft de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling. Maar de modernere vertalingen die weten daar niks mee aan te vangen. Wij zijn in Christus ook in de hemel. En die maken er dus van... We hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Ja, wacht even, maar dat is wel heel wat anders. Dat wil zeggen, het concert is pas volgende week, maar ik heb nu al de tickets in huis. Ja, maar dat is niet hetzelfde. En wat er dus letterlijk staat is, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En we zijn in Christus daar al gezet. Men heeft wel eens gezegd, dat is de reden waarom over de wederkomst in de Efezebrief niet gesproken wordt. Want we hebben daar in feite alles al. En toch heb jij ook een beetje gelijk, althans de suggestie die in jouw vraag opgesloten ligt. In die zin dat natuurlijk al die dingen ook in feite toch nog maar in beginsel ons deel zijn. Ik weet niet hoe sterk hij in België is, maar er is een Amerikaanse prediker met de naam Andrew Womack. Die ook veel invloed in onze contraien uitoefent. En die heeft een boekje geschreven dat vertaald is in het Nederlands en heet Je hebt alles al. Nou, dat slaat echt helemaal nergens op. We hebben nog bijna niks. Behalve de vergeving van de zonde, de Heilige Geest en het uitzicht op de hemel. En dat is verschrikkelijk veel. Maar voor de rest is alles nog maar in beginsel, nog maar in aanbetaling. Zelfs de Heilige Geest is nog maar het onderpand. En dus hij knoopt daar ook allerlei ideeën aan vast. Dus ik heb zin om een soort, maar ik hou niet van tegenboekjes, dus dat doe ik dan niet. We hebben alles al, nee, we hebben nog haast niks. Maar we hebben het wel, in principe is het ons deel. En dat is typisch het standpunt van de Efezebrief. In beginsel heb je het allemaal. In beginsel ben je al in Christus daarboven, net waar hij ook is, in de troon van God. Wij zijn daar als het ware met hem ook. Maar buiten de Efezebrief zeggen, ja, maar ik sta nog wel met mijn voeten hier in de Belgische klei. We staan nog wel heel beneden hier met alle aardse ervaringen die erbij horen. En dat is dan het mooie dat in het tweede deel van die Efezebrief het ineens heel praktisch en heel aards wordt. Dan gaat het over de vraag, hoe word je een goede broeder of zuster in je gemeente? Hoe word je een goede echtgenoot? Hoe word je een goede vader en moeder? Hoe word je goede kinderen van je ouders? En dan gaat het allemaal over hele aardse dingen. Want dan gaat het over een hemelse mens met de vraag, hoe opereert die nou in de gewone aardse verbanden? Dus de tweede helft hoort er net zo bij als de eerste helft. Vandaar dat, en dat zal ook de achtergrond van je vraag zijn. Je hebt het, maar je hebt het in beginsel. Maar om nou te vertalen, we hebben een plaats daar gekregen, dat gaan we ook weer te ver. Want dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, in hem zitten we er al. Maar dan wel in hem. Want voor de rest zit ik hier. Begrijp je? En dat is die spanning tussen het nu reeds en het nog niet. En dat gaat door het hele Nieuwe Testament heen. Nu reeds, nog niet. Nu reeds, nog niet. En sommige mensen leggen te veel nadruk op het nu reeds. Zoals die prediker die ik net noemde. Daar is helemaal geen nog niet, we hebben alles al. En bij andere mensen, zeker bij zwaar gereformeerden, die kennen jullie zo niet, maar daar hebben we nog helemaal nog niks. Dat is allemaal nog maar jammeren en klagen en arme zondaren tot je dood. Ja, dat is nou weer het andere uiterste. Dus het is een moeilijk om de balans te vinden tussen het nu reeds en het nog niet. Wie? Dat is altijd een moeilijkheid. Als iemand begint te praten, iemand steekt zijn hand op. Ik ben schoolmeester en ik ga ervan uit dat degene die zijn hand opsteekt het eerst mag. Ja, maar dan zegt Paulus, je hebt ze al. Paulus zegt, ik zou het herhalen. Moeten wij bidden om die geestelijke zegeningen? Want ja, ze zijn in de hand van de Heer. En Paulus zegt, je bent al gezegend met al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik zou daar ook zeggen, dat is ook iets wat we ons geestelijk moeten toe-eigenen. Je hebt een mooi beeldspraak in de Bijbel als Israël het beloofde land ingaat. In het begin van het boek Jozua. Dan zouden ze kunnen zeggen, voor wie is dat land nou? Dat is helemaal voor jullie. God heeft hun het hele land gegeven. Maar in de praktijk, zegt hij, is alleen dat je eigendom waar je je voedsel op gezet hebt. En dat is met de geestelijke dingen ook zo. Als je tot geloof komt, dan ben je gezegend met alle denkbare zegeningen. We hebben een heel Nieuw Testament vol. Maar je weet er nog helemaal niks van. Dat moet je gaan veroveren. En dat doe je door de Bijbel te lezen en door die dingen te ontdekken en je geestelijk tot je eigendom te maken. Dus daar, heel veel mensen weten helemaal niet hoe rijk ze zijn. En in zekere zin zijn ze het dus ook niet. He, zoals dat arme vrouwtje. Dat toen ze stierf, toen hebben ze haar een boedeltje bij elkaar gepakt. Ze had helemaal niks, behalve één mooie plaat. Die had ze ooit voor haar zoon gekregen, die werkte in Rusland. Ze kon nog helemaal niet ontcijferen wat erop stond, maar ze had hem aan de muur gehangen. Maar dat bleken obligaties te zijn die honderdduizenden waard waren. En dan niet Belgische frankjes, hè? 100.000. Die vrouw was steenrijk. Want het waren obligaties. Die had haar zoon aan gestuurd, maar wist zij veel. Dus had ze aan de muur geprikt. Zoals met heel veel christenen. Die zijn wel ontzettend rijk, maar ze weten het niet. En ze doen ook niet erg hard hun best om erachter te komen. Ze zijn tevreden met de vergeving van de zonde en het uitzicht op de hemel. En voor de rest geloven ze het wel. Dat is niet sterk. Dus in die zin, ja, je hebt het, heb je weer, dat nu reeds nog niet. Je hebt het allemaal, maar je moet het toch tegelijkertijd geestelijk veroveren. Je moet het ook tot je geestelijk eigendom maken. Je moet erachter zien te komen hoe rijk je werkelijk bent. En dan pas wordt het je geestelijk eigendom. En dan nog geldt dat de definitieve vervulling pas later is. U bent. De vraag is, waar moeten we hoofdstuk 6 plaatsen in die 70ste jaarweek van Daniël? Je vindt die uitdrukking, die ik straks noemde, in drieërlei manieren terug in Openbaring, die laatste halve jaarweek. Wordt omschreven als 42 maanden, dat noemde ik al. 1260 dagen, dat noemde ik ook. En dan nog een uitdrukking, die vind je ook in het boek Daniël. Een tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd, dat is weer die periode tussen twee feesttijden, is een jaar. Dus een jaar, twee jaar, een half jaar, dat is 3,5 jaar. Dus drie uitdrukkingen die alle drie hetzelfde betekenen. En nou is een van de vragen, waar in het boek Openbaring begint die laatste jaarweek? Daar kun je weer verschil van mening over hebben. Maar ik denk dat dat is bij elk geval Daniël 12 en 13, want daar wordt die, en 11, daar beginnen die getallen genoemd te worden. Dus alles wat voor hoofdstuk 11 is, zeker hoofdstuk 6, dat is allemaal nog aanloop daar naartoe. Dat is allemaal nog, in mijn opvatting, allemaal nog voor die laatste halve jaarweek. Maar ik zeg dat allemaal met veel slagen om de arm. Er zijn bijna net zoveel uitleggers, uitleggingen van het boek Openbaring als dat er uitleggers zijn. Ik hoorde een keer het getal 130 uitleggingen van het boek Openbaring. En dat voor een boek dat bedoeld was om de dingen makkelijker te maken en niet moeilijker. Wie nog? We hebben nog heel even tijd. Gaat u gang.
Ik heb nog een vraag over 1 Johannes 4.
Wat leuk dat jullie over alles vragen, behalve over Daniël 8 en 9. Niet dat het verplicht is hoor, dat vind ik allemaal goed. 1 Johannes 4, wel aan, waarom ook niet. Ik ben benieuwd.
Van vers 17, daar staat... Want als hij is, zijn wij ook in deze wereld.
Ja. Ja.
Dus dat betekent dat Jezus de dodenrijk overwonnen had en dat de wereld eigenlijk onder zijn voeten ligt.
Ja.
Is het dat ook naar ons toe? Mogen wij ons ook aangesproken voelen? Want dat staat hier toch in.
Goed, de vraag gaat dus over 1 Johannes 4, vers 17. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou. In ieder geval zijn wij daarbij inbegrepen, want het gaat over ons. En het gaat niet zozeer hier over wat wij allemaal doen. Het gaat om datgene wat wij in Christus geworden zijn. Zoals hij is, dat wil zeggen het leven van God is in hem. En de Heilige Geest woont in hem. Zo zijn ook wij in deze wereld. We hebben het Christus als ons leven ontvangen, zegt hoofdstuk 5. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En we hebben de Heilige Geest ontvangen. En wij staan dus in de wereld, wat dat betreft, met alle verschillen tussen ons en de Heer Jezus. Maar wat dat betreft staan wij in deze wereld, net als Hij. We vinden het heel mooi ook in hoofdstuk 2, waar gezegd wordt over het nieuwe liefdegebod. Dat waar is in Hem en in u. Dat wil zeggen, in Jezus was het waar. Hij was als het ware de belichaming van dat liefdegebod. Dat was geen juk dat Hij moest volbrengen. Met moeite, maar hij was een en al liefde. En dan zegt Johannes, dat is ook in jullie waar. Jullie zijn ook, die liefde van God is in jullie harten uitgestort, zegt Paulus. En zo is hier ook, jullie zijn liefde zoals hij dat was. Het is jullie natuur geworden. En dat is hier hetzelfde, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. We hebben zijn natuur ontvangen. En waarom is dat belangrijk? Dat geeft ons vrijmoedigheid. Als je alleen kijkt naar je eigen tekortkomingen, dan heb je die vrijmoedigheid niet. Daarom is het ontzettend belangrijk, en dat is dan weer het mooie van zulke bedieningen als van Andrew Womack. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je weet wat je in Christus bent. Daar is hij nou juist weer heel sterk in om dat te benadrukken. Wat je in Christus bent, anders ben je altijd onzeker, want dan kijk je naar jezelf. Maar wij zijn zoals hij in deze wereld, daarom kan het oordeel van God ons niet raken. Maar als iemand niet in de liefde leeft, dan is Johannes even scherp, hij is heel zwart-wit in de veroordeling van zulke mensen. Dus als je doet alsof je een christen bent, maar je houdt niet van je broeders, dan is er iets grondig mis. Dan ben je geen christen. En hou je ook niet van God, ook al beweer je van wel. Dus hij is heel zwart-wit, maar hij bemoedigt de gelovigen die misschien een beetje zwak in de schoenen staan. Hij heeft het hier over de baby's in het geloof in deze brief, die wel eens twijfel hadden. Waar staan we nou? En dan zegt hij, jullie zijn net als Jezus in deze wereld. Jullie hebben dezelfde natuur ontvangen. Jullie hebben dezelfde krachtbron ter beschikking. Dezelfde liefde is in jullie harten uitgestort. Jullie hoeven niet bang te zijn voor het oordeel, want je bent in hem en hij is in jou. Dat is eigenlijk meer Paulus. Paulus zegt, wij zijn in hem. Johannes zegt, hij is in ons. Dat zijn mooie twee complementen van elkaar. En daarmee naderen wij zo langzamerhand het einde van deze avond. Is er iemand die nog eens een vraag heeft waar hij anders niet van kan slapen? Maar anders komen ze meestal na afloop toch nog wel even naar je toe met zo'n brandende vraag. Maar ik vind het vaak leuker. Er was straks ook iemand die mij een persoonlijke vraag stelde. Maar ik vind het leuker als je dat collectief doet. Want dan heeft iedereen misschien wat aan het antwoord. Nou, fijn. Wanneer zijn we de volgende keer bij elkaar, broeder?
3 december.
3 december. In Nederland zeggen we dan, oh, dat is vlak voor Sinterklaas. Maar jullie zijn niet zo Sinterklaaser als wij, hè? Zo, bij ons is het al zo 3 december, dan ga je al afvragen, kun je dan wel eigenlijk een bijbellezing organiseren? Want die hele week denken ook de christenen alleen maar aan Sinterklaas. Zo fanatiek zijn jullie niet. Maar ik kom naar België, dus dan is er geen enkel probleem. Maar op 5 december kan je nooit ergens een bijbellezing organiseren. De vooravond van Sint-Nicolaas. 3 december. Misschien is het dan al ijs en sneeuw in de peer. Goed, maar in ieder geval hebben wij weer veel reden om te danken. Laten we dat samen gaan doen. Ja, Heere God, we hebben het gezegd vanavond. U bent de God van de geschiedenis. En dat bent u geweest voor uw volk lang geleden, 2500 jaar geleden. En u bent er nog steeds voor ons. En wij hebben het grote voorrecht dat we hard op weg zijn naar die eindtijd, die laatste fase, als we daarin al niet aangekomen zijn. Dank u wel dat we uw woord mogen hebben, dat ons daarin een richtsnoer is. We hebben ook wel moeten vaststellen dat we lang niet alles zo zeker weten. En dat er heel wat meningen naast elkaar bestaan. Maar in dat alles zijn toch ook draden te vinden die voor ons zeker zijn. En dat is dat u komt met de wolken des hemels en dat u uw volk zult herstellen. En over de details mogen we dan verschillend denken of onzeker zijn, maar we mogen samen uitzien naar uw spoedige komst, waar een einde gemaakt wordt aan de goddeloosheid in deze wereld en waar uw volk eindelijk uitgered zal worden. We danken u dat we ons daarop mogen verheugen. En we zullen op de eerste rang zitten, want we zullen erbij zijn als de Heer Jezus verschijnt in deze wereld. Geef dat we zo mogen zijn als mensen die hun hoofd omhoog hebben, heffen, want onze verlossing is nabij. En die met vreugde uitzien naar dat komende Messiaanse Rijk. Dank u voor alles wat we uit dit mooie oude boek mochten overdenken. Geef ons dat die ootmoed die Daniël kenmerkte. Geef ons genade dat onze levens en onze lichamen mogen zijn als heilige offeranden, brandoffers voor u, zodat u aan ons, om zo te zeggen, niet tekort komt, zoals u dat toen tekort kwam. Heere, zegen ons op al onze wegen, wees ons nabij als we van hier gaan, breng ons veilig op onze bestemmingen en wil ons een volgende maal in gezondheid weer bij elkaar brengen. We loven en prijzen en danken u, aanbidden u om wie u bent en om wat u geeft. Amen. Amen. Exact over 4 weken hopen wij elkander wederom te zien. En dan zitten die mensen op de eerste rij weer precies op hetzelfde plekje. Dit is zo vertrouwd geworden, weet je dat? Ik kan al bijna niet meer zonder. Tot ziens allemaal.